ontmoeting met Wim de Goey, die samen met zijn vrouw Mirjam, na 30 jaar in de greep van Jehovah's getuigen te zijn geweest, nu in geestelijke vrijheid is.
Ik zeg altijd, je moet leven zoals je bent. En wat we gezegd hebben op een gegeven moment is van, Heer, vul ons leven. Dus als hij ons, als we dat toestaan en hem niet voor de voeten lopen, dan leven we zoals hij is. Tenminste, zoals hij ons vult. En dat gebeurt gewoon uit, dat gebeurt gewoon normaal. Het is een natuurlijk proces. Ik ben dus niet bezig van, oh, dan moet ik me beter opletten, want ik ben christen. Nee, ik leef gewoon uit de genade van de Heer. En ik ben er 100% van overtuigd dat hij me leidt. En dat is mijn houding in de wereld, ja. En ik schaam me nergens voor. Ik hoef ook niet zo nodig iedereen te overtuigen of te bereiken. Alleen als ik merk dat het ergens op mijn pad komt en dat ik een kans krijg om het evangelie te brengen of om te getuigen van de hoop die in mij is, dan zal ik dat niet nalaten. Dan doe ik dat. Maar niet meer geforceerd van, nou moet ik en zal ik daar eens eventjes het werk van de Heer doen. Want ik ben ervan overtuigd dat Hij werkt. En dat ik maar rustig moet gaan zitten. Hè, om met een bekende schrijver maar even te citeren op ons gebied. Rustig zitten en Hij gebruikt ons wel. Daar ben ik van overtuigd. Schrijver, maak personeelsbladen, periodieken, compleet verzorgd. Dat is, ik noem dat altijd, dat is nou het, de dagelijkse bezigheid waar ik mijn centen en mijn brood mee moet verdienen, waar ik van moet eten. En daarnaast wonen we hier in Os, hebben een kantoor aan huis. En het voorstuk van dat kantoor, dat is onze hobbyruimte, noemen we dat. En daar hebben we een winkeltje gemaakt. En dat winkeltje, dat heet Vlichtus. Dat staat voor vlinder. Dat is een samentrekking van vlinder en ichtus. Vlinder is natuurlijk voor ons het perfecte beeld van de wedergeboorte. Wat ons overkomen is. En in die ruimte, via die ruimte hebben we boeken en cd's en bijbelstudiemateriaal. Veel bandjes. Beschikbaar te zijn voor de Heer om dat hij ons kan gebruiken om zijn getuige te zijn. We verkopen eigenlijk heel weinig. Nou, als ik daarvan zou moeten eten, dan zou ik binnen 3 maanden compleet uitgestorven zijn. Want dan heb ik niks. We hebben wel wat klantjes, maar het is heel weinig. Maar daar hebben we het niet om gedaan. Toen wij mee begonnen zijn, hebben we tegen de Heer gezegd van, Heer, nou, wij zouden dat graag doen. Vinden het leuk. En al komt er niemand, dan is het ook goed. Dan ene zijn we zelf leuk bezig mee geweest, want we hebben zelf veel materiaal daarvoor verzameld. We zijn zelf veel met bijbelstudie bezig. En twee, ja, u zult het dan wel ergens voor gebruiken. Het zal wel goed komen. Dus eigenlijk heel nonchalant, geen speciale bedoelingen eraan. We hebben er ook, daarom hoeven we er ook niet van te leven. Dus hoeven we niet speciaal iets te bereiken. En het leuke ervan is dat er wel zoveel mensen geweest zijn die daar al iets mee hebben kunnen doen. Hè, die daar voordelen van hebben getrokken. En dat we zelfs het geluk hebben mogen smaken. En dat vind ik echt mooi. Dat er ook iemand tot geloof gekomen is. En dat is dus niet door het winkeltje. Maar de Heer heeft ons gebruikt om daarmee in contact te komen. En dat is gelukt. Dus al zou er nu helemaal niemand meer komen, dan hebben we toch nog. Het is al goed. We moeten niks, maar het is leuk om te doen. Het geeft ook altijd een aanknopingspunt. Voor als mensen hier aan de deur komen, bijvoorbeeld een postbode, of laatst was er iemand moest noten bezorgen. En hey, zegt hij, zijn jullie christen? En leuk, en nou, dan komt gelijk weer even te praten. Vult. Kijk, als je die discussie heb je ook in Nederland. Als je elke dag vechtfilms zit te kijken, geweldfilms, dan vul je met dat materiaal. Nou, dan heb je grote kans dat dat er ook uitkomt. Dat is gewoon een simpel iets. Als je een spons in azijn gooit en je knijpt hem uit, komt er azijn uit. En geen rode wijn. Hè? Dan moet je hem toch in de rode wijn gooien. Nou, dat principe hebben gezegd van, we laten ons vullen, en dat gebeurt door het woord, door bijbelstudie, door gewoon contact met hem te hebben. En dat is, ja, wat mij betreft is dat niet een half uur per dag bidden, maar ik praat gewoon met de Heer tijdens mijn werk. Als ik in de auto zit, dan zeg ik, dank u wel Heer, of ja, ik dank eigenlijk alleen nog maar. Ja, maar dan, ik bedoel, dat is het leven, vullen door de Heer, en dan komt er iets uit. En dan ik heb er dan alle vertrouwen in dat er dan ook iets goeds uitkomt. Dat wil niet zeggen dat ik geen fouten maak hoor. Want we zitten natuurlijk, net zoals Paulus dat zegt, ook nog met onze andere natuur. En er gebeurt natuurlijk wel eens iets mis. Maar ik zoek die dingen niet. En wat ik ervan merk is dat ik echt veranderd ben daarin. Dat ik met de positieve dingen bezig ben van het woord. En dat de Heer mij vult en dat er dus ook iets nuttigs uitkomt. Ik weet eigenlijk niet hoe lang dat het allemaal in mijn hart zat. Hè? Dat is niet altijd helemaal duidelijk. Maar als je dan toch iets van moet zeggen, dan is dat ruim 2,5 jaar geleden. Dat ik dus echt leerde kennen wie en ook mijn vrouw, wie de Heer Jezus was. Dat heb ik toen echt leren kennen. Daarvoor was het, was hij er wel, maar niet in die positie en niet in die belangrijkheid. Ik ben opgegroeid als een van Jehovah's getuigen. En mijn vader moeder waren daarbij. En met de paplepel ingegoten. En als je het ergens hebt over met de paplepel ingieten, dan is het daar wel. Want je gaat 3 keer per week naar de vergadering, naar bijeenkomst. Je gaat met elkaar van deur tot deur. Je hebt congressen, andere vergaderingen in een weekend. Je komt privé bijna alleen nog maar bij Jehovah's getuigen thuis. Dus heel je leven is één, achteraf zeg ik, één indoctrinatie van het gedachtegoed van Jehovah's getuigen. En kenmerkend iets daarbij was dat de naam Jehovah vele malen belangrijker was als de naam Jezus Christus. Jezus Christus was er wel als zoon van God. Maar goed, men had er biologie van gemaakt en had hem dus ook eigenlijk gedegradeerd tot een soort boodschapper. Tot een instrument in de hand van Jehovah. Die dan zo af en toe wat dingen mocht doen en die dan wel voor ons gestorven is. Die dan ook wel weer opgewekt is, maar die niet, zoals Paulus dat zegt, gesteld is tot een naam boven alle naam. Dat kennen Jehovah's getuigen niet. Dus wij kenden wel Jezus Christus, maar tussen kennen en kennen zit een groot verschil. Kijk, ik kende hem van naam en ik wist wel dat hij een hoop gedaan had. Maar dat het mijn Heer is, En mijn koning, en dat is het, dat ik zijn naam moet aanroepen om met hem te zijn, dat wist ik niet. Als je ergens in opgevoed bent, dan zeker de eerste jaren, dat bepaalt zo je leven. Je raakt dat ook nooit meer 100% kwijt, omdat dat zit erin, dat vormt je. Als je geboren wordt, ben je redelijk leeg, zeg ik altijd. Dus de harde schijf is nog niet zo vol, daar moet nog van alles op. Maar het schijnt toch moeilijk te wissen te zijn. Maar hoe leefden wij? Ja, kijk, ik was ervan overtuigd van wat ik hoorde en wat ik dacht en wat ik vertelde aan mensen langs de deur, dat dat waar was. Kijk, als je altijd hoort dat 3 en 3 7 is, dan is 3 en 3 7. Dan is 3 en 3 geen 6. En als er dan iemand tegen mij komt zeggen van, ja, maar jongen, 3 en 3 is 6. Dan heb ik, ja, waarom? Dat is niet waar. Ik heb het altijd zo geleerd. Hè, mijn vader en moeder hebben het zo geleerd. Zoveel miljoenen mensen hebben het mij zoveel geleerd. Dus waarom zou... Nou, in ieder geval komt het erop neer dat je dat heel lang dus als heel normaal beschouwt. Je denkt ook dat er niets anders is, hè, in de wereld. Het is het enige wat er bestaat en wat waar is, is wat jij altijd geleerd hebt. En dat is een proces dat doet jarenlang om dat erin te krijgen. En dus duurt het ook weer jarenlang om het eruit te krijgen. Ja, je wordt dus eerst geprogrammeerd en gehersenspoeld. Zo is het. Ik vond het wel leuk. Er was een tekeningetje, zagen we laatst in een boekje. Dan zie je Jehovah's getuigen. Iemand van Jehovah's getuigen. Dan gaat de schedel wordt gelicht. Hè, en dan gaan de hersenen eruit. En de wachttoren gaat erin. Het tijdschrift. En het is een cartoon. Maar het is wel een kenmerkend beeld voor wat er gebeurt. Want op een gegeven moment denk je namelijk zelf niet meer. Je doet en je voert uit wat er voor jou gedacht wordt. Alleen het vervelende is, kijk, ik kan dat nu beredeneren en duiden, maar ik kan dat. Eerst heb je dat gewoon niet in de gaten. Je snapt dat niet. Het komt niet eens in je op. En vervolgens moet je dus gedeprogrammeerd worden. Ja. En wat er dan gebeurt is dat je... Kijk, ik vergelijk het altijd met een huis. Hè. In die jaren bij Jehovah's Getuigen heb ik een kasteel neergezet aan gedachtegoed en geloofsleren en denkwijzes. Nou, dat was nogal een kasteel. Als je dat moet slopen, want dat moet dan namelijk eerst gebeuren om plaats te maken voor nieuwe dingen. Nou, daar ben je ook wel een tijdje mee bezig. Ja, als je een gebouw moet slopen, dat kost tijd. Er zijn gespecialiseerde bedrijven voor. Nou, ik moest, en met mij mijn vrouw en mijn vader ook, dat was het mooie van het verhaal in dezelfde tijd, vader en moeder. Wij moesten dat enorme gebouw wat er stond afbreken. Dus moest je eerst heel veel dingen horen van wat er niet klopte. Wat fout was. En tijdens het afbreken, hoe sneller dat het gaat, hoe dichter je bij het fundament komt, zeg maar, wordt er ook weer gebouwd. Dat is het mooie. Ja. Omdat wij, toen wij stopten bij Jehovah's Getuigen, toen hebben we gezegd van, ja, ik weet het niet meer, ik snap het niet meer. Ik zeg maar, ik blijf in wat we toen noemden Jehovah en Jezus geloven, want daar is niks mis mee. Ik wil niet het kind met het badwater weggooien. Maar dan moest ik nog wel weten hoe het dan wel zat. En vanaf die tijd heb ik zo ontzettend veel dingen geleerd. En ja, dat is eigenlijk, zeg ik altijd, te mooi om te beschrijven. En sinds die tijd heb ik ook geleerd dat er veel meer is als wat ik dacht dat er altijd was. Want elke dag zeg ik nog, wat wist ik vroeger? Weinig van de Bijbel. Eigenlijk niks. ja, een aantal vaste teksten en items die erin geprogrammeerd zijn, die wist ik wel goed. Maar eigenlijk wist ik niks. Ik wist niks van Gods heilsplan. Ik wist niks van de Heer Jezus. Ik wist eigenlijk niks. Een aantal thema's hadden we besproken en die bleken dus niet eens te kloppen bij Jehovah's Getuigen. De Bijbel was erg beperkt. We hadden natuurlijk ook dan die eigen vertaling, waarvan ik dacht dat die absoluut correct was, dat dat de beste op de wereld was. Ja, dat was ons gedachtenwereldje. Daar leefden wij in. Gemeenschapsleven is heel close. Men viert bijvoorbeeld ook geen verjaardagen. En de grondgedachte erachter, hoewel men die natuurlijk niet zegt, maar is heel simpel van, dan kom je in contact met familieleden en de kans dat je namelijk dan verkeerd beïnvloed wordt is dan weer heel groot. Ik vind het een militaristisch systeem. Daar wil ik niet mee zeggen dat men oorlog leert. Juist niet, want ze gaan niet in dienst. En het is allemaal vrede, pijs en vrede als je dat hoort. Maar de gedachte is, in oorlogstijd wordt gezegd, we gaan linksaf de vijand aanvallen. Dan moet de hele club mee. En dan kun je niet zeggen, kun je niet rustig gaan overleggen van zouden we dat wel doen en ik heb een andere mening. Dat gaat niet. Nou, dat systeem is bij Jehovah's Getuigen. De leiders bepalen, de rest volgt. En dat gaat in extremiteiten. Daarnaast heeft men dus behoorlijk wat leerstellingen, waarvan ik er zeg, als ik ze op een hoop gooi en ik heb er 100 leerstellingen, dan blijken er, en dan overdrijf ik echt niet, dan zijn er 96 van die niet waar zijn. Waar men de Bijbels niet kan onderbouwen. En laatst ik heb er al verschillende boekjes over geschreven, over onderwerpen. Bijvoorbeeld ook over de aanpassingen in de Nieuwe Wereldvertaling, in die eigen Bijbel van ze. Want dat is natuurlijk schandalig, hè? Ik vind, je mag verschil van mening hebben over de Bijbel. Ja, van ze zeggen, ik denk dat het woord mij dit duidelijk maakt. Dat mag. Maar je mag het woord niet aanpassen. Om te zeggen van, kijk maar, nou heb ik gelijk. En dat is gebeurd. Hè? Dat kan ik niet. Toen ik erachter kwam, toen schrok ik me echt te pletter. Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Het laatste boekje wat ik gemaakt heb, is over 1914. Jehovah's Getuigen hangen nogal erg aan 1914. Want in 1914 zou dan, volgens hen, de Heer zijn wedergekomen. En zouden bepaalde tijden der heidenen afgesloten zijn. En die periode, dat 1914, is zo nadrukkelijk aanwezig dat daar de hele leerstelling eigenlijk op gestoeld is. Al het werk wat men nu doet, dat prediken van het goede nieuws, dat is gebaseerd op 1914. Omdat toen de Heer teruggekomen zou zijn, dus moest dat werk gebeuren, zeiden de Jehovah's Getuigen. Nou is de kunst natuurlijk, als je dat 1914 eruit trekt, uit die onderste kaart, uit dat kaartenhuis, dan stort dat hele kaartenhuis in elkaar. Ik ben erin gaan verdiepen en ik heb daar een boekje over geschreven, waar onder andere 15 voorspellingen van andere jaartallen, dat bijvoorbeeld het einde der wereld zou komen en het ontstaan van 1914 en de achtergronden daarvan, waar ik dat ook allemaal in vermeld heb. En dan kom ik tot maar liefst 5 ingangen waarom 1914 niet klopt. Waaronder, ja, als je het nu gewoon simpel bekijkt, eigenlijk een rekenfout, een knoepert van een rekenfout zit, gewoon in als je die bij elkaar, gewoon een, ja, hele simpele, waarvan ik me nu eigenlijk schaam, maar ik zeg het maar tussen haakjes, van dat ik dat nooit eerder gezien heb. Zo simpel. En dus ik heb daarover geschreven en ik heb daar een van de dingen die ik zeg van, Als je dat eruit haalt en je blijft daar toch aan vasthouden, aan 1914, dan onderwerp je je niet aan het woord. Dan is het woord niet en Christus niet het belangrijkste in je leven. Dan is de organisatie, de leerstellingen, het organisatiespelen is het belangrijkste. Men beweert dat in 2520 jaar, de profetie van Babel, dat die in 1914 ophield. Dat was het einde daarvan. En dat toen Jezus Christus zijn tweede wederkomst begon. Alleen, dan hadden moeten, volgens de Bijbel hadden mensen moeten zien. Maar men zegt, nee, dat is niet te zien. Het is wel te merken aan tekens. De Eerste Wereldoorlog was dan een teken. Maar hij is onzichtbaar wedergekomen in de hemel. Ja, nou, dat is natuurlijk het hele moeilijke verhaal. En dat kan helemaal niet. Maar er zijn op zijn minst 5,5 miljoen Joodse getuigen over deze wereld die dat geloven. Hè? Maar dat is eigenlijk het kardinale punt. En aangezien je dus vanaf 1914 in die wederkomsttijd leeft, moet dat goede nieuws van Matteüs 24 vers 14 moet gepredikt worden. En wat hebben Jehovah's getuigen gezegd? In 1931 hebben ze de naam Jehovah's getuigen aangenomen. Dan hebben ze de rollen omgedraaid. Ze zeggen, wij zijn aangesteld door God om dat goede nieuws te prediken. Dus men draait, men neemt de naam aan en zegt vervolgens dat ze aangesteld zijn door God. Nou, ik denk dat het niet zo het geval is, maar dat is de gedachtegang erachter. Ja, want we leven dus nu in die wederkomst en die zou besloten worden door de grote verdrukking. En die grote verdrukking zou, het einde van die grote verdrukking zou de oorlog van Armageddon zijn. En die oorlog van Armageddon is over de hele wereld dat God een eind maakt aan de religie. Want men schudt nogal heel erg hard tegen de religie aan. Ik noem het in de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Maar dat gebeurt er. En met Armageddon wordt dus het hele de wereld schoongeveegd. En wie blijven er dan over? Jehovah's getuigen die, en dan moet je goed opletten, want omdat het niet zo officieel wordt gezegd, maar die Jehovah's getuigen die goedgekeurd zijn door God zelf. Dus je moet één binnen die organisatie zijn, dat is voorwaarde één. En ten tweede moet je ook nog wel je best gedaan hebben en een goed bericht opgebouwd hebben bij God. Ja, je kunt je voorstellen, in ons mensen, waar wij allemaal fouten maken en altijd wel meer kunnen doen, dat je dus een geloof aan het kweken bent van angst. Van, red ik het wel? Heb ik wel genoeg gedaan? Mijn vrouw, toen zij stopte, het is dezelfde tijd geweest als ik, is toen ook een tijd onder doktersbehandeling geweest. Heeft de antidepressiva geslikt. Kon niet meer. Had straatvrees. Angsten, diepe angsten, nachtmerries. Omdat zij toen dacht van ja, ik doe nou niks meer. Ik ben uit die organisatie. Dit betekent mijn dood. Zo diep zat dat. Alle mogelijke manieren je best gedaan om tegen je te zeggen dat je niet bij die 144.000 hoort. Dat kan ook niet anders, want officieel volgens de leerstelling was die in 1936 zo'n beetje al vol. En daar komen er toch nog steeds bij. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar het is een absoluut getal. En men heeft dat ook wel eens bij de organisatie problemen over gehad. Van hoe kan dat? Jongens, er komen er te veel. Dus men ging extra lectuur maken en lezingen maken om te zeggen van dat je niet bij de 144.000 zou horen. Die 144.000 hebben dus een hemelse roeping, zoals dat dan heet. En de rest, ja, ik weet niet of het in je programma kan, maar ik noem dat dan maar. Het klootjesvolk mocht langs de deur en mocht dan als beloning wel op deze aarde eeuwig leven. Dat was wel met beestjes. Je kent die plaatjes wel. Het ziet er allemaal prachtig uit. Ja, huisje, boompje, beestje. Hè? Dat was de belofte voor de anderen. Maar het fantastische wat we nu weten, dat de Heer ons een hemels huis bereid heeft en met hem zijn, dat we zijn lichaam zijn, dat was alleen maar voor een klein groepje. En ja, maar goed, als je 144.000 verhaal, als je dat gewoon bijbels beschouwt, dan is dat binnen 10 minuten te laten zien dat het een, wat Jehovah's getuigen ervan gemaakt hebben, dat het pure onzin is. Alleen, nogmaals, als je erin zit, dan zie je het niet en dan wil je het ook niet zien. Het is God die je het woord openbaart. En hij openbaart het alleen aan je als je bereid bent om alleen Christus als Heer te zien. En wat gebeurt er nu als je organisatie speelt? En dan wil ik het best wel breder leggen als alleen maar bij Jehovah's getuigen. Maar als je organisatie speelt om het organisatie spelen en mensen dus iets oplegt. He, mensen zegt van, je moet dit zo en zo geloven. Dit zijn onze geloofsregels en onze leefwijzes. En je luistert daarna in de zin van, ja, dat moet ik doen. Want anders doe ik het niet goed. Dan onderwerp je je niet aan het woord, maar dan onderwerp je aan mensen. En als je je onderwerpt aan mensen, dan blijft dat boek, de Bijbel, een gesloten boek. Mijn vader en ik we zijn erg veel met Bijbelstudie bezig. En wij hebben zo vaak tegen elkaar gezegd, waarom heb ik dat niet gelezen? Waarom heb ik er overheen gelezen? Waarom zag ik dat nou niet? Zo, ja, zo simpel eigenlijk. Het is zo eenvoudig. Nou, dat kan niet anders, omdat in mijn optiek, maar het is maar gewoon mijn mening, is dat de Heer Jezus Christus ons rondleidt in zijn boek en zijn woord openbaart. En anders kan het niet, want er zitten bij Jehovah's getuigen best knappe koppen, hè, professoren, slimme mensen, zakenmensen, van alles door elkaar heen. Maar die zien het ook niet, omdat ze zich niet onderwerpen aan de Heer Jezus Christus, maar aan het wachttorengenootschap. Als je ze dat trouwens persoonlijk vraagt, dan is dat niet zo. Want men zegt, ja, ik onderwerp me aan God. Daarom doet men ook veel dingen. Maar het is zelfs zo versluierd geraakt dat men niet eens meer ziet dat men zich onderwerpt aan het wachttorengenootschap, aan mensen. En daardoor hebben wij dingen zelf niet gezien, daardoor zien anderen niet, daardoor werken ze zich kapot, letterlijk kapot. Want er zijn mensen echt die er gewoon geestelijk en lichamelijk compleet aan onderdoor gaan. De kracht zit er niet in. Ze hebben de Heer Jezus Christus niet leren kennen. Ik vind het al moeilijk om voor individuele Jehovah's getuigen te spreken, omdat ik ervan overtuigd ben dat er heel veel met oprechte bedoelingen dat doen. Daarnaast is een categorie die niets anders doet als meelopen en voor de vorm er uurtjes maakt, zoals dat heet, om maar binnen het systeem te kunnen passen. Vergis je niet, de meeste leven qua hele families erin. En als je niet meer doet wat het wachttorengenootschap zegt en tegenspreekt, dan heb je grote kans dat je er uitgegooid wordt. Nou, normaal is dat dan nog niet zo erg, behalve dan bij hoofdgetuigen. Want dan worden alle familiebanden en vriendschappen worden verbroken. Van de ene minuut, en je mag om een woord aannemen dat het van de ene minuut op de andere is. He, dat is afscheid nemen, klaar. Als je elkaar tegenkomt, dan is het hoofd omdraaien niet meer zien. En daar zijn heel veel bang voor. Dus die doen voor de vorm, doen die nog het een en ander. En lopen met de ziel onder de arm. Kijk, ik ken mensen die 30, 40 jaar langs de deur gegaan zijn al. En die zeggen, ik vind het eigenlijk een vreselijk werk, maar ik doe het nog steeds. Dat doen ze één. In het gunstigste geval denken ze dat ze het voor God doen. Doen ze het voor God? Ik deed dat ook. Anders had ik me nooit iemand langs de deur gekregen. Maar ik dacht dat ik het voor God deed. En in heel veel andere gevallen is het gewoon het routinematige. Het meedoen, het behoren, het horen bij een club. Maar ja, dan heb ik medelijden. Diep medelijden dat mensen bezig zijn met hun werk wat ze niet moeten doen. He, waar ze helemaal niet voor geroepen zijn, want ze zijn in de verkeerde tijdsperiode bezig. En dat ze de krachten niet van kennen. En dat ze God zelf dus niet kennen. En dat ze voor een groep mensen aan het werk zijn. Ja, en dat ze gevangen zijn, beklemd zijn. Dat heb ik eigenlijk diep medelijden voor. Later, toen alles op zijn plaats ging vallen, toen dacht ik van ja, wat ben ik eigenlijk geweest? Ik had ook bij de Lecturama kunnen gaan werken of Boek en Plaat, want die gaan ook langs de deur en verkopen boeken. Ik heb eigenlijk niets anders gedaan als uiteindelijk als boeken verkopen. Ik dacht, toen ik dat mee bezig was, dacht ik dat niet. Hè? Ik dacht dat ik Gods woord verkondigde. Maar het is eigenlijk alleen maar een boekenclub met vertegenwoordigers die zakelijk gezien is het een van de beste organisaties die er is. Want ik zat dat laten bedenken, zo'n bedrijf moet ik nog eens voor mezelf beginnen. Hè? Waar je dus je medewerkers aanneemt die hun eigen tijd erin stoppen. Die tijd is niet betaald. Die rijden met hun auto stad en land af. Ja, die kosten worden niet betaald. Ze nemen lectuur af en die lectuur betalen ze zelf. Fantastisch toch? Dus je hebt als bedrijf geen onkosten, alleen maar inkomsten. En ja, de organisatie van Jehovah's Getuigen is inmiddels ook een van de puissants rijkste organisaties op deze wereld. Ze weten het heel goed te maskeren, want ze lopen het niet mee te kopen en dat is dus heel slim. Maar als je alle gebouwen en bezittingen en optelt, dan is dat heel groot. En vroeger schold men nogal op de katholieke kerk vanwege de basilieken en de rijkdom over de ruggen van de mensen. Laat ik maar zo zeggen, ik denk dat men redelijk hard op weg is om hetzelfde te bereiken. Alleen als je erin zit, zie je het niet. Heel simpel. Ik heb dat natuurlijk nooit gedaan, voet tussen de deur. In letterlijke zin. In andere zin was het wel zo dat ik langs de deur ging in een volle overtuiging dat die mensen door mij iets van mij moesten horen. Dat ik gelijk had. Een open discussie was er eigenlijk nooit, ook al werd er wel gesproken. Alles wat een ander tegen mij zei, was per definitie niet waar. Ik moest alleen wegen vinden om de ander te overtuigen. En dat lukt wel redelijk op het moment dat een ander helemaal niks weet, of bijna niks weet. In de problemen kom je met als je een gelovige tegenkomt die wel weten hoe het zit. Dan haken je hoofdgetuigen ook af. Dat zie je. Dan komen twee of drie keer en dan komen ze niet meer. Want dan is er niks meer te bereiken. Dus letterlijk heb ik nooit voet tussen de deur. Maar geestelijk heb ik altijd wel gedacht van men maakt mij niks. Wat ik zeg is waar. En het is wel zo dat ik gaandeweg de laatste jaren dat ik aan het eind van je hoofdgetuigentijd zat, zeg maar, wel steeds meer problemen kreeg van... jongens, wat ben ik nou eigenlijk aan het vertellen? Het werd steeds meer een routinematig iets. Ik ging ook steeds minder. En als ik dan eens een keer een uurtje ging... dan ging ik eigenlijk om te kunnen opschrijven... zodat men mij niet als zwak betitelde. Hè? Ja, dat deed men toch wel. Maar ik bedoel dat je nog iets kon opschrijven. De laatste 2,5 jaar, voordat ik echt stopte met Joost Tuiger, ben ik helemaal niet meer geweest. En dat kwam omdat ik hier in een plaatsje, in een dorpje, stond ik aan een deur. En ik zie me nog op de deurbel drukken. En toen dacht ik echt, jongens, wat doe ik hier? Ik kan er niet meer achter staan. Ik ben iets aan het zeggen wat ik zelf niet meer 100% achter sta. Toen ben ik omgedraaid, ben ik naar huis gegaan, toen ben ik niet meer gegaan. Dat was de laatste keer geweest, ja. Het is een heel lang proces geweest. Plotseling gaat het nooit. Want het is je leven. Je bent daardoor geprogrammeerd. En dat is niet 's morgens opstaan en de knop omdraaien. Dat gaat niet. Waar begon het mee? Voor mij persoonlijk, als ik terugkijk, begon het in 87. Toen ik een psychologische test deed voor een baan. En de psycholoog tegen mij zei... Hij zegt, mag ik jou wat vragen? Hij zegt, ben jij lid van de Zwarte Kousenkerk? Toen zei ik tegen hem, waarom dan? Nou, zegt hij zegt, je denkt zo enorm zwart-wit. Er zijn maar twee uitersten in jouw denkwijze. Het is of goed of het is slecht. En daar zit niks meer tussen. En ik was hartstikke trots op, want ik vertelde dus dat ik Joost getuige was. En dat het, zo hoorde dat. Maar die woorden hebben me nooit losgelaten. En later ben ik gaan denken van, ben ik inderdaad zo enorm rigide bezig, zwart-wit bezig. Toen ben ik naar school gegaan opnieuw. Moest ik wat gaan leren. Ik heb namelijk in de tijd dat ik eigenlijk zou moeten leren, in de tijd tussen je 12e en je 20e, was het niet zo belangrijk. Wij leefden rond 1975 in die tijd. En bij Joost getuigen betekende dan dat wel het einde der wereld dan zou komen. En er werd ook, dan druk ik me maar netjes uit, niet toe aangemoedigd om echt hogere opleidingen te volgen of met aardse zaken bezig te zijn. Dus ik heb wel mijn school gedaan, maar met de vingers in de neus noemen we dat. Hè, gewoon een beetje lachen en niet zo serieus. Daarna heb ik allerlei baantjes gehad. En totdat ik 26 werd. En het idee had van, nou moet ik toch wel eens... Nou, ik kan niks. Laat ik me daar toch maar eens wat gaan leren. He, want inmiddels waren we alweer zoveel jaren verder. We waren weer 10 jaar verder. Na 15 jaar bijna verder na 1978. Of 75. Dus ik zeg, ik moet toch wat gaan leren. Dus toen ben ik weer naar school gegaan. Toen heb ik de opleiding... Arbeidsmarktpolitiek, personeelsbeleid ben ik gaan doen, naast mijn werk. We hadden al een kind en een huis en nou, die drukke werkzaamheden bij Joost getuigen, dus het was best wel zwaar. Maar daar kwam ik met zoveel dingen in aanraking en ook met mijn werk tijdens mijn werk in het Huis van Bewaring in Utrecht. Met zoveel dingen die niet zwart-wit waren, dat langzaam mijn gedachtenwereld begon te veranderen. Maar als ik erop terugkijk, dan zeg ik, het was echt langzaam. In de tussentijd, wat gebeurde er? Eind 80, begin 90, komt mijn zwager, de broer van mijn vrouw Mirjam en zijn vrouw, komen tot de ontdekking dat het wachttorengenootschap een heleboel absoluut onware dingen verteld heeft. Dat het niet klopt. Ze zijn de Bijbel gaan bestuderen. Zij komen tot geloof. Zij aanvaarden de Heer Jezus Christus. Nou, zij worden dus uiteindelijk ook buiten die gemeenschap van Jehovah's Getuigen gesloten. Wij zouden dat er geen contact meer mee mogen hebben. Maar ja, daar kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Want ik zeg, zeker omdat ik bemerkte bij hen dat hun geloof alleen nog maar groter was geworden. Dat was een vreugde, dat was een vrijheid, dat was een blijdschap. En toen hebben wij met ze een aantal keer gesproken, omdat ik wel zo liberaal was dat ik wel een paar keer wilde horen wat ze nou te vertellen hadden. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet mocht van Jehovah's Getuigen. En toen heb ik ook tegen ze gezegd, ja, ik kan je geen antwoord geven. Maar misschien heb je gelijk, maar ik blijf toch bij Jehovah's Getuigen. Want ik denk dat het wel zo, dat het toch wel goed komt. Dat hele proces, wij bleven er dus één keer per jaar of zo wel komen in Luxemburg. Ze woonden in Luxemburg, dus dat was wat verder weg. Maar wij bleven er dus wel komen en er werd er heel mondjesmaat tijdens die daarover gesproken. Omdat we hadden gezegd van, we willen er niks over horen. Maar de dingen die ze gezegd hebben in 89, 90 zo'n beetje al, die hebben me nooit losgelaten. Je stopt ze wel weg. Je praat er niet eens met elkaar over, omdat je dat niet durft. Want stel je voor dat je laat zien dat je twijfelt aan Jehovah's Getuigen. Dat kan eigenlijk niet. Maar ze hebben me nooit losgelaten. In die tussenperiode, tussen 1990, zeg maar 1995, of eind 1995, zijn we steeds minder gaan doen. Steeds minder naar de zaal, naar die bijeenkomsten. Na 2,5 jaar ben ik dus gestopt met langs de deur gaan. Het zwakte steeds af. Zowel bij mij als bij mijn vrouw. Als we al een kans kregen om niet te hoeven gaan, ziek of overwerk of wat dan ook, dan gingen we niet. We werden steeds kritischer. We gingen steeds minder. Kijk, vroeger was je 20 minuten voordat die bijeenkomst begon, was je al bij elkaar en dan deed je praten met allerlei mensen. Dat was nu nog maar 1 of 2 minuten. Het werd steeds zwaarder. Op een gegeven moment was ik zo moe. Ik weet niet of iemand, als iemand het gevoel kent van intens moe te zijn. Nou, zo'n gevoel had ik van, ik kan het niet meer. Ik doe iets, maar ik kan het niet meer. En volgens mij klopt het ook niet meer. Toen hebben wij tegen elkaar gezegd en mijn vrouw Mirjam heeft toen zelfs nog de knoop doorgehakt van, we gaan niet meer. Dat was in december. En toen zei je van, ik weet het niet meer. Ik snap er niks meer van. Ik kan het niet meer. Ik was doodmoe. Toen ik doe niks meer. Ik ga dus maar aan mijn werk concentreren op mijn werk. En ik zie wel hoe het komt. Ik gooi God niet weg, maar ik snap het niet meer. Nou, dat heeft een half jaar geduurd. Zo'n beetje. Ondertussen heeft mijn zwager natuurlijk ook weer met ons een aantal dingen verteld. Maar toen had ik nog zoiets van, jongens, ik ben zo beschadigd, laat me maar even. In de zomer werd mijn vrouw dus toch wel behoorlijk ziek door die psychische problemen, de angsten, fobieën. Het was zo erg dat ik op een gegeven moment zei tegen haar, als het nou zo erg is dat jij er zo ziek van wordt, dan ga ik het uitzoeken. Gewoon rationeel uitzoeken hoe het nou zit. Nou, toen heb ik mijn zwager weer opgebeld. Ik zeg, nou moet je me een aantal dingen vertellen. En hij heeft toen een boekje opgestuurd. Dat heet Achter de Glimlach van Jehovah's Getuigen. En ik weet het nog goed. Ik zat te werk, ik zat een artikel te maken, een artikel te schrijven. Nou ja, dan moet je eigenlijk concentreren. Dan moet je in één keer afmaken. En dat komt binnen dat boekje. En ik heb het gelezen van in één keer door. Het hele spul viel op zijn plaats. Hoe het niet zat, hè? Dat afbreken van dat huis, hè? En dat was, nou, dat was zo, ja, het was zo, het was zo mooi al, dat je ziet van, ik kan het plaatsen. Het ligt niet aan mij, want ik had ook gezegd, God, het zal wel aan mij liggen, maar ik kan het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Nou, toen zijn we met mijn vader en moeder bezig geweest, want die waren in die tijd, kwamen die hier in huis, omdat mijn vrouw, of Mirjam, die ging naar Luxemburg toe, helemaal overstuur. Die hebben ze daar een hele week op bed gehad met en bidden en dingen laten zien en huilen. En dat was verschrikkelijk. Mijn vader en moeder waren toen in huis om mij te ondersteunen. Want ja, het werk, kinderen, gaat allemaal gewoon door. En die hebben, ik heb mijn vader tussen het werk door, constant, en tot diep in de nacht, over allerlei Bijbelse thema's gesproken. En mijn vader is ook een oprechte iemand en die zei, die liep ook al heel lang, maar daar kom je dan pas achter, te twijfelen en hij zegt, het kan niet en moeilijk. En toen hebben wij heel veel dingen die we ooit geleerd hebben, kunnen plaatsvinden. Dat kan helemaal niet en de Bijbel zegt werkelijk iets anders. Staat de vertaling erbij, omdat die Nieuwe Wereldvertaling, ja, daar kwam ik achter, schrok ik kapot van, dat het helemaal niet kon. Hè, dat staan dingen gewoon veranderd. Absoluut veranderd om het maar aan te passen aan een eigen geloofsleer. Daar, in die periode, nou, wat gebeurt er dan? Dan wordt het wat intensief. Dan komen er andere mensen bij je, want dan sta je er open voor. En dan is net of de Heer mensen op je pad stuurt. Hè? Zegt van, nu gaan we tempo eens opschroeven, nou gaan we leren, of nou gaan we laten zien wat het werkelijk is. Want we hebben in die periode tegen de Heer ook gezegd, uiteindelijk, zo lang duurde dat niet. Ik kan het niet. Ik heb bewezen dat ik het niet kan. Doet u het maar. Alsjeblieft. En ik denk dat dat het moment is dat je tot geloof komt. Dat is de verandering in je leven. Dat je zegt tegen de Heer, doet u het maar, want ik kan het niet. Besefte, toen hebben we gezegd van, met de ervaringen uit het verleden, ik wil niet meer me onderwerpen aan een mens, of aan een groep, of aan een religie, of wat dan ook niet. Ik wil alleen nog weten wat Gods woord mij te vertellen heeft. Mijn leven heb ik aan de Heer Jezus gegeven. Ik vertrouw er 100% op dat hij me wel zal leiden waar hij me hebben wil. En vanuit die gedachte zijn we aan Bijbelstudie begonnen. Ik heb toen heel gezegd, we zijn met een aantal bandjes begonnen om te luisteren. Ik wilde helemaal niet weten wie dat was die daar iets op zei. Ik zei alleen, hij moet op de Bijbel wijzen, op Christus wijzen, want dat hadden we ondertussen geleerd. En hij moet absoluut niet zeggen hoe ik moet leven of wat ik moet doen of laten. Want dat had ik al 30 jaar gehoord en dat wist ik heel goed. En vanuit die optiek zijn we Bijbelstudie gaan doen en hebben we ontzettend veel geleerd. En elke dag zeggen we ook nog tegen elkaar, hoewel het wel heel diep in zit bij ons, van wat er ook gebeurt, we luisteren niet naar mensen. Dat wil niet zeggen dat je niet luistert naar mensen, van wat ze vertellen hebben en hoe ze je kunnen helpen te leiden in de schrift. Maar niet luisteren in de zin van, hij zegt dat het zo is, dus moeten wij dat ook zo denken, dus moeten wij ook zo handelen. Dat niet meer. Het voornemen is zo vast dat wij ook ons nu niet meer aangesloten hebben bij een of andere groepering. Bij een bepaalde gemeente waar dan weer, ja, we zijn bij de gemeente, bij de ene grote gemeente. Onze Heer is alleen Christus. En geen voorganger of een groep of wat dan ook. Want helaas zie ik ook nog in de praktijk van vele christenen dat ze zich toch weer laten knechten door voorgangers die zeggen van, ja luister, dat kun je zo niet maken, dan moet je dit doen, je moet daar vergeving voor vragen en dat. Nee, ik heb één Heer en die Heer van mij, Jezus Christus, de Heer Jezus Christus, die heeft alles gemaakt, heeft de wereld gemaakt, die heeft mij hier gebracht. En zou hij dan ook niet in staat zijn om mij te leiden? Zou u daar dan andere mensen voor nodig hebben? Dat denk ik niet. Hij gebruikt wel andere mensen die op mijn pad komen en die me rondleiden in de schrift. Maar alleen het woord van God is mijn leidraad. En geen mensen, groepen, organisaties, verenigingen meer. Dat soort dingen. Op een gegeven moment zaten wij bij elkaar en zei ik zeg tegen Mirjam, zo, dan kunnen we weer opnieuw beginnen, want we hebben niemand meer over. We hadden op een paar vluchtige kennissen. hier uit Os hadden we eigenlijk, ja, en mijn vader en moeder gelukkig dan, echt heel blij, hadden we de andere mensen die tot geloof gekomen zijn van mijn zwager en zijn vrouw, hadden we eigenlijk niemand meer over. Dus je begint opnieuw. En het mooie van is, en ik zeg dat elke keer, wij zijn op zoek gegaan naar de Heer Jezus. En wat, wij hebben hem gevonden, hij heeft ons geleid in de schrift. En wat krijgen we er van hem bij? Broeders en zusters. Ik ben dus niet op zoek gegaan naar een groepje waar ik me wel thuis voel. Van, oh, dat zijn wel gezellige mensen. He, fijn, gezellig. Nee, want dat verhaal dat kende ik al. Want zo gaat het bij Jehovah's Getuigen. En als je eenmaal binnen bent, dan heb je een probleem. Maar dat deed ik niet. Ik ben op zoek gegaan naar de Heer Jezus Christus. Gevonden. En wat krijg ik van hem? Ik krijg een heleboel broeders en zusters om me heen. En op hele aparte manieren kom je met elkaar in contact. Niet omdat je om het in contact komen, dat het doel is. Maar het gebeurt gewoon. Dus eigenlijk zijn we in een recordtijd, hebben we onze, als je dat zo moet zeggen, onze vrienden weer op peil gekregen. Tenminste, want je hebt ook mensen nodig om met elkaar dingen te delen, hè? Eens in de zoveel tijd doen we, of eens in de vier weken doen we brood en beker in huiselijke kring. Ja, dat moet je met elkaar doen. En je moet met elkaar kunnen delen, kunnen praten over het woord. Ja, hè? Dus dat doen we wel. En dat hebben we erbij gekregen. Fantastisch vind ik dat. Moest ik voor mezelf, zei ik, langs de deur. En ik heb, vanaf dat ik kon lopen ben ik natuurlijk mee geweest. Ik heb, zeg maar, ik zeg al, ik heb 30 jaar langs de deur gegaan. Ik heb nooit iemand bij Jehovah's Getuigen kunnen krijgen. Nou, en ik heb het wel geprobeerd hoor, echt wel. Maar dat lukte me niet. Ik had er op een gegeven moment had ik daar zelfs van, ik doe wel iets verkeerd zeker of zo. Of ik leef niet goed, want je gaat aan jezelf weer twijfelen. En nu, toen wij stopten en toen we met de Heer kwamen, toen we echt de Heer leren kennen. 1, je kunt je mond niet dicht houden, want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Simpel. 2 is, ik heb gezegd, ik doe niks meer, ik zie het wel, de Heer leidt mij wel. En ik kom allerlei mensen tegen waar ik het evangelie kan vertellen. Niet meer omdat ik het moet, maar ja, het komt ervan. En dat gaat in zo'n vrijheid. En ik heb nou ook echt een mooie boodschap. Ik zeg altijd, ik kan het evangelie in 3 minuten vertellen hoor. Daar hoeft echt geen half jaar studie overheen te gaan. Zoals eerst. In 3 minuten. En dan vertel je, en dan kom je mensen, en dan zie je dat mensen gaan nadenken, tot geloof komen. Je leven ook. Mensen zien je eigen leven als een getuigenis. Nou, ja, ik zie dat dan ook wel, maar het is niet het klassieke van de kerk en bezoeken en vroom en allemaal driedelig grijs. Dat is het dan bij ons niet. We leven gewoon. Maar het blijkt dus voor anderen een getuigenis te zijn. En ook dan met dat winkeltje. Het is vrij, het is vrijblijvend. Het zit hier in huis. Iemand die iets wil vragen, die komt. Wil die 1 keer iets vragen, dan 1 keer. Wil die 2 keer is goed, 10 keer is ook goed. Wil die helemaal niks, is het ook goed. Ik ben ervan overtuigd, en dat is onze drijfveer, de Heer werkt in mij en via mij. Hij gebruikt mij en ik moet het zelf niet doen. Ik vergelijk het altijd, als ik dat nog mag zeggen, met een timmerkist. De Heer is de timmerman. Hij heeft een kist met gereedschap bij hem en ik zit in die kist. En laat ik dan maar het krijtje zijn, het kleinste krijtje wat hij zo 1 keer in de 3 maanden nodig heeft, noem maar wat. Het maakt me niet uit. Hij gebruikt mij, ik zit in die kist. En ik wil me ook zo gebruiken. En dan moet ik dus niet zelf werken. Kijk, een hamer die in die kist zit, die vaker gebruikt wordt, als hij zelf gaat timmeren, nou, wie weet wat er van terecht komt, hè? De Heer moet die hamer pakken en timmeren. Dat is het, de gedachte. En elke dag proberen we daar ons van te overtuigen dat, dat is niet zo moeilijk trouwens, maar dat dat de weg is. En dan ga je maar zitten. Ik ga rustig zitten. En er komen dingen op ons pad, in mijn hoofd. En, we zijn er elke dag mee bezig. Ik dacht vroeger dat ik elke dag met God bezig was, bij Oostgestuigen. Maar dat haalt het nog niet eens bij wat we nu doen. Maar nu in vrijheid en in leven.
Dit was een ontmoeting met de 36-jarige Wim de Goeg uit Oss, die meer dan 30 jaar bij Jehova's getuige was.